Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. De zingen psalmen zijn Psalm 105, vers 1. Psalm 47, vers 1 en 3. Psalm 68, vers 9. En Psalm 73, vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 1, de versen 4 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn Psalm 105, vers 1, Psalm 47, vers 1 en 3, Psalm 68, vers 9 en Psalm 73, vers 13. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voort met het zingen van het eerste vers van Psalm 105. Psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbiedt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daden alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen. Dag aan dag, het eerste vers van Psalm 105. lezing in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament. Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 14. We noemden u als de schriftlezing in het morgenuur Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl zij hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in een hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keren zij weder naar Jeruzalem van een berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen.
De laatste voorbereidingen zijn er geweest. Naar de opstanding. 40 dagen. Dan breekt de dag aan die voorzegd is. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, zal ik wederkomen. En mij tot u nemen. In die tussentijd, als de hemelvaart en wederkomst leven wij. Vanmorgen mogen we het overdenken wat u is voorgelezen, de schriftlezing in grote lijn ook, de tekstlezing voor de prediking in dit morgenuur, Handelingen 1, versen 4 tot en met 14. Overigens, dat weet u, heeft Lucas niet alleen in de Handelingen verslag gedaan van de hemelvaart, maar ook in zijn evangelie. En misschien mag ik dat er vanmorgen ook bij lezen. Het slot van Lucas, dat is het 24e hoofdstuk, waar we in de versen 50 tot en met 53 eveneens horen van de hemelvaart, zeer kort samengevat. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. We zouden het gelezen schriftgedeelte weer overdenken. De ten hemel opneming. Wij spreken vaak van hemelvaart terecht. Maar het is ook ten hemel opgenomen zijn. U heeft het ook met de opstanding uit de doden gehoord, ieder jaar weer. De Vader wekt de Zoon op en de Zoon staat dan op. De Vader neemt op en zo vaart Hij ook op. Vanuit de drie-enige God gedacht, maar ook in de onderscheiding. De Vader, die altijd de eerste is, die goddelijke huishouding. De ten hemel opneming van Christus. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de laatste voorbereidingen. De laatste voorbereidingen. Ten tweede, een noodzakelijk, maar ook tijdelijk afscheid. En ten derde, een vreugdevolle voortzetting. Voortgang, zo u wilt. Dus de ten hemel opneming van Christus, onze Here. Mag u dat ook zeggen? Onze Here. Ten eerste de laatste voorbereidingen. Ten tweede een noodzakelijk doch tijdelijk afscheid. En ten derde een vreugdevolle voortzetting. Psalm 47. De ark die opgevoerd wordt naar Jeruzalem. De meerdere ark. De ark is een beeld van Christus. Opgevaren, opgenomen ten hemel. En daarvan de versen 1 en 3, het eerste en derde van Psalm 47.
Thank you.
is die hulde waard? Is ons alles waard? Al mijn liefde waard, o God. Gemeente. Hem. Van wie we ook vanmorgen gelezen hebben. Ook in de laatste voorbereidingen die hij treft voor zijn heengaan. De Heer Jezus Christus, opgestaan uit de doden, 40 dagen later zal hij terugkeren tot de Vader. 40 dagen van voorbereidingstijd. De grote lijnen, 4 zaken in die voorbereidingstijd. In de eerste plaats verzekeren. Verzekeren dat hij werkelijk is opgestaan. Ik ben het. Een twijfelmoedig hart heeft dat zo nodig. Tot vlak voor de hemelvaart. En sommigen twijfelden. Verzekeren. Ik ben het. Zijn volk. Maar ook verklaren waarom hij moest lijden en sterven en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan, dat hij moest betalen. O, die betaling, geliefde, tweelei, betalen in het zich onderwerpen van harte aan het gebod der liefde. Om God alle eer te betalen door het houden van zijn geboden. Maar ook die tweede betaling. De schuld uws volks. Gelegd op zijn schouder. Zelf die last ook gewild. Om de zonde van zijn volk te dragen. En hun verdoemenis daarover te doorlijden. Er moet betaald worden, geliefde. En dat heeft hij verklaard voor zijn volk. Het derde in die voorbereidingstijd. Dat is ook vertroost. Ik ga heen. Maar ik laat u niet ongetroost achter. De trooster zal komen. En ik zal in zeker opzicht ook niet van u wijken. Prachtige 18e zondagsafdeling zegt het zo, u weet het, naar zijn godheid, genade, majesteit en geest zal hij niet meer van hen wijken. Ook daarvan verzekert hij hen, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hoe dan? Naar mijn godheid. Ik ben alomtegenwoordig. Ik ben bij al mijn kinderen tegelijkertijd. Alomtegenwoordig naar mijn godheid. Op een geestelijke wijze. Niet zichtbaar. Maar te ervaren. In die kracht. In die liefde. In die voortleiding. Met majesteit. Dat is met onderwerping. Als ik kom en bij u ben, dan ligt alles eronder. Met majesteit en genade. Want het is alleen maar gunst. Altijd maar gunst. Lieve gunst waarmee hij zijn volk vertroost. Ik ben met u, lieden. Dat is het derde in die voorbereidingstijd. Maar ook bevelen en vermanen. Om er na het ontvangen van de Heilige Geest erop uit te gaan. Over de rond der aarde die naam, die enige naam te prediken. Om te dopen. Om ook te blijven onderwijzen alles wat ik u geboden heb. Vermanen. Om ook niet zelf te gaan lopen voordat God roept. En niet te gaan arbeiden voordat de Geest is ontvangen. Blijf dan ook in Jeruzalem. De voorbereidingen. Nu die laatste voorbereidingen. die 40e dag in Jeruzalem nog een keer vergaderd. En dat hartelijke vermaan: blijf hier, totdat u met kracht zult zijn aangedaan, kracht uit de hoge. Weet u het nog, gemeente? Altijd kijken waar het vandaan komt, hè? Komt bij God vandaan? Of bent u zelf degene die u zelf opwekt en kracht geeft? Kunt u al beleiden, maar weet u waar het vandaan komt? Ook uw geloof, eigen geloof of een geschonken geloof, zal een eeuwigheidsverschil uitmaken. Wachten tot de Geest komt om dan in die kracht en met dat licht bedeeld ook te getuigen. Gij zult mijn getuige zijn. De laatste voorbereidingen. Gemeente, en zo zit u ook voor mij vanmorgen. Dat wordt u ook opgelegd, om de laatste voorbereidingen te treffen voordat het sterven wordt. We zitten allemaal in de wachtkamer. Ook vanmorgen, het is een wachtkamer. Eén voor één wordt u geroepen om voor God te verschijnen. Om voor God te verschijnen. Dat eeuwig geestelijk wezen, dat volmaakte wezen, zal u dan oordelen. En u naar uw eeuwige bestemming verwijzen, naar hemel of hel. Bent u daarvan doordrongen? Ook de kinderen in de wachtkamer, één voor één geroepen, kom maar. Uw tijd is voorbij. En dan ook de laatste voorbereidingen getroffen, waar moet u dan op letten? Precies hetzelfde. Zeker weten. Gods volk gaat niet met een misschientje naar de eeuwigheid, maar verzekerd zijn dat u een borg heeft voor uw ziel en een God voor uw leven. Weet u dat? En is het dan daarmee samenhangend ook verklaard waar uw schuld is gebleven? Dat ook voor u is betaald, is dat verklaard voor uw ziel? Dat is een godsdaad. Daarmee zonden zijn vergeven. Maar met een openstaande schuld kan ik God niet ontmoeten. Is dat verklaard voor uw ziel? Uw laatste voorbereidingen, daar moet u van verzekerd zijn. Om in die weg ook de enige en waarachtige vertroosting te ontvangen. Zijn eigendom te zijn, want er is betaald, ook voor u. Wiens eigen ik ben en wiens rijkdom ik ken. Die enige troost. Dan hoeft u in de wereld geen troost meer te zoeken. Dan heeft u met eerbied gezegd dan God genoeg. En dan bent u ook onderworpen aan zijn bevelen. Om de tijd van uw vreemdelingschap hier op aarde in de gehoorzaamheid uw weg te gaan, onderworpen aan zijn geboden. Hoe lief heb ik uw wet, onderworpen aan de koning van de kerk. Een ander heeft over u niet te beschikken. En wat is dat ontzagwekkend, ook in de kerk steeds meer mensenvrees die ons vervult, maar geen godsvrees. Wie is er koning in de kerk? Hem onderworpen te zijn. Heere, zeg gij wat ik doen zal. Uw laatste voorbereiding, want ieder ogenblik, misschien vanmiddag wel, misschien vanmorgen nog. Ananias was niet de eerste die dood de kerk werd uitgedragen, en zijn vrouw ook. Hè. Komt het. Het is zo eenvoudig, maar heel uw leven is niet anders dan een voorbereiding op uw ontzaglijke eeuwigheid. Heb je een borg, jongen? Ben je afgesneden van die eerste oude Adam, overgezet. Dat is wat. Overgezet. Op die andere. Uit wie ik nu leef. Ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. De wortel, de zaak ook in mij wordt gevonden. laatste voorbereidingen. Heel uw leven, als u 's morgens wakker wordt, voorbereiding op de eeuwigheid. En niet doorslapen zoals we heel ons leven al doen. Alsof er in God er geen eeuwigheid is. De Heer Jezus treft de laatste voorbereidingen. Ze moeten blijven in Jeruzalem. En het staat er zo. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen. Dat woordje vergaderd zijn. Zo'n opmerkelijk woord. Hè? Hij roept ze nog één keer samen. Onder zijn vleugelen. Was dat nou niet het werk van Christus al die 3,5 jaar lang daar tijdens zijn omwandeling in Jeruzalem om omstreken, om te vergaderen, als een hen haar kiekens onder zijn vleugelen te vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Dat is het lieve werk van Christus, vergaderen. Onder zijn vleugel. En onthoudt u dat. Ik weet niet of hierover niet tobbig zijn, ik hoop het wel. Kerkraad, daar ben je zo goed mee. Met een tobbende gemeente, weet u dat? En waar je bang voor moet zijn, is een optochtelijke gemeente die alles meent te hebben of alles nog kan missen. Maar een tobbend volk. En als het tobben is gedaan, dan begint het tobben toch weer van vooraf aan. En weet u waar u over moet tobben? Of u ook voorwerp bent van dat kerkvergaderend werk van Christus. Dus die vleugels ook kent. Want dat is het, hè. Vergaderen onder mijn vleugelen. 3 keer. De eerste keer als God een mens bekeert. Wie weet het nog in Vriezenveen? Hoe God een mens bekeert. De eerste keer komt u om de vleugels van de Heilige Geest. En weet u wat hij doet? En neemt u onder zijn vleugels. En dan sluit die dierbare geest u als het ware op tegen zijn lichaam. Hij drukt u, mag ik dat zeggen? Hij drukt u dood. Zo benauwd, hè? Als je onder de overtuiging loopt dat je tegen God gezondigd hebt. Dat je vloekwaardiger bent. Dat er in mij geen goed woont. En dat je alles probeert, maar alles tekort. En dat het oordeel steeds dichterbij komt. Wat wordt het dan benauwd? Dat is nou die dierbare geest. Die drukt die ziel tegen zijn lichaam. Drukt het leven eruit. Dat wat zich nog wil zelf handhaven. Zodat je als een dode neervalt. God is zo rechtvaardig in het eeuwig verdoemen van mijn ziel. Want door de zonde heb ik me dat zo waardig gemaakt. Dat is het werk van die dierbare geest. Onder zijn vleugelen wordt een mens doodgedrukt. En dan zit er een leven meer in. En dan komt Jezus. Weet u het nog? Johannes 11. Dan komt Christus om zich over die dode, doodgedrukte zondaar te ontfermen. Een die uitgestroopt in de dijk is neergezet. Daar ontfermt hij zich over. En dan neemt hij die dode, die uitgewerkte ziel onder zijn vleugelen. Met de warmte van vergevende liefde wekt hij die ziel tot leven. Onder zijn vleugelen genezing te mogen vinden van die dodelijke kwaalde zonde. Om het leven uit hem te mogen ontvangen. En straks komt de kerk onder de vleugels van de drie-enige God de Vader. Om daar eeuwig geborgen te mogen zijn. In die innige godsgemeenschap. Daar snel vergaderd worden. Onder zijn vleugels. Zult u het onthouden? Doodgedrukt. Al het leven eruit. Want u probeert altijd uzelf nog in het leven te houden. Maar Jezus komt als u uitgewerkt bent. En dan ontfermt hij zich over u. En brengt u tot leven. Straks geeft hij u over aan de Vader. Om door zijn vleugelen eeuwig te mogen verkeren. Nou snel vergaderen. Nog één ding, en dan moeten we naar onze tweede gedachte horen. Er ligt nog wat in. Weet u wat voor woord daar eigenlijk staat? Dat vergaderen. En ik wens ook de kerkraad van Friesveen veel van zulke vergaderingen toe. Letterlijk vertaald staat er zout met iemand eten. Dat is een hele oude omschrijving van vergaderen. Zout met iemand eten. Nou, werkelijk, als Christus vergadert, als Hij er is, en u ligt eronder, dan kun je vergaderen. Geen wanklank meer hoor. Geen oneenigheid meer, want dan is Hij het zout. En dan eet u Hem. En zout doet drie dingen. Zuivert, weert het bederf en is zo smaakvol. Als Hij komt en Hij is er bij zijn volk, dan reinigt Hij het gemoed nog weer eens door zijn bloed. En dan weert Hij alle zonden, want dan kan de zonde er niet zijn. En dan is het zo zoet. Want Hij alleen geeft smaak aan het leven. Buiten Jezus is er geen smaak in dit leven. Door de zonde wel al zo smakeloos geworden. Zo flauw. En Gods volk zou het uit willen braken. Maar Hij is het zout van de kerk. En dan zal u spreken ook met zout zijn gemengd. Geliefde, een laatste voorbereiding. Voordat u heen gaat, treft u ook uw laatste voorbereidingen, gemeente, ook de kinderen. Moet ook sterven, jongen. Heb je vaak gehoord, hè? In één keer gebeurt het. Eerst een jongen begraven van 15 jaar van zijn katerenzand. Kan heel dichtbij zijn hoor. Maar je hebt ook een borg nodig voor je ziel. Je moet ook weten waar je schuld gebleven is. Geweten, we kunnen toch niet ernstig genoeg zijn. Daar hangt een eeuwigheid aan. Eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. Kun je nooit meer overdoen. Voorbereiding. De laatste. Voordat sterven wordt. Hier, voor Christus, zijn laatste voorbereiding. Voordat Hij heen gaat en zijn kerk achterlaat. Nee, dat wordt wel eens gezegd. En ik heb het vroeger ook wel eens. Mensen zeggen het allemaal zo maar na. Afscheid nemen is een beetje sterven. Nou ja, hier niet hoor. Let op onze tweede gedachte. Laatste voorbereiding getroffen, een laatste vergadering in Jeruzalem. En zo loopt men dan al sprekende naar de uitgang, de poort van Jeruzalem. Men gaat door het Kedrondal en beklimt dan de Olijfberg en daar gebeurt het. Al sprekende, grote zaken verhandelende, lees je het maar, komt dan dat ogenblik van het afscheid. Een noodzakelijk, zei het ook, tijdelijk afscheid. Die gang alleen, hè, die weg uit Jeruzalem, zo naar beneden door dat dal, Kedron of Kidron, betekent duisternis. En dan de berg op. Dat was de gang ook van Christus geweest. Uit de hemel gekomen, uit de hemels Jeruzalem, door het dal hier. Het meeste der ellende verkeer, 33 jaar lang, alleen de pers getreden. Gesmaad door de mensen, onder de toren van God. En nu het dal uit, terug naar de Vader. Zo ook de gang van de kerk, eenmaal uit Gods gemeenschap gevallen. In dit oord van rampspoed levend en dan door genade er eenmaal uit verlost te mogen worden. Het gaat altijd door het Kedrondal. Door de duisternis. Grote eenzaamheid. Als God je leert dat je God kwijt bent. En zonder God niet meer kunt leven. Die nood, die eenzaamheid. Dat drukken van de toren van God. Dat doodgedrukt worden. Om als een dodend voorwerp te worden van Gods vergevende liefde in Christus. En dan mag het zijn uit het dal opkomen. Wie is het die daar opkomt uit de woestijn, lieflijk leunend op haar liefste? Dat is de gangvolk van de kerk. Je houdt het er vaak niet voor. U zegt, het wordt steeds donkerder in mijn leven. En toch is het bij God vandaan. Een opgaan. Jezus is op de Olijfberg aangekomen. En daar gebeurt het. Na alles te hebben gezegd wat nog gezegd moest worden, zo lees ik daar, verlaat hij zijn kerk. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. De voeten maken zich los van de aarde, zichtbaar, zegenend, zegevierend, vaart hij op naar des hemels troon. Ja, zichtbaar, daar zij het zagen. Geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wat onze ogen hebben gezien, onze handen hebben getast, dat verkondigen wij u. Zichtbaar, zo waar, zegenend, de woorden handen. En een zegen druipt er. Dat is een zegen van doorboorde handen die zijn verdiend voor de kerk. Wat is dat voor een zegen? Ik ben met jullie de al de dagen tot aan de volleinde der wereld. En ik kom weder om u tot mij te nemen. Onder die zegen, die belofte, leeft de kerk. En het zal u aan niets ontbreken. Een andere troost zal komen. Onder die waarheid leeft de kerk. En zo ziet ieder van de discipelen Christus gaan. Ach, ik heb wel eens gedacht, ieder heeft zo toch een bijzonder plekje gehad bij hem. De een die mocht zo rusten in de schoot. Hè. En een ander heeft zoveel onderwijs ontvangen aan zijn voeten. En de derde heeft hij wel eens vertroeteld. Mochten ze op zijn dij meegenomen worden. En de vierde weet wel van de kussingen zijn smonds. Maar ze weten allemaal dit. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Als een vuurbrand. Maar u wil geen vuurbrand zijn. Hè? Maar een vuurbrand wordt uit het vuur gerukt. En dat weten ze allemaal. En die handen die in het vuur geweest zijn. Die voeten die op de bodem van de hel hebben gewandeld. Oh, wat dierbaar. Zullen ze niet uitgezucht hebben. Alles van hem is schande verheerlijk. En zo is hij heen gegaan. Hun lieve vriend. Een bruidegom. Daar zij het zagen. Zegevierend. De duivel heeft nog één keer geprobeerd hem uit de hemel te houden. Ook deze pijlen verspild. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En hij is binnengegaan. De deuren, de eeuwige deuren gingen open. En alles was vreugde. Alles was licht en leven. Christus komt terug. Ten hemel opgenomen. De vaderlijke hand trekt zijn zoon terug. In de heerlijkheid. Dat is noodzakelijk, ja. Een afscheid. Een noodzakelijk, maar wel tijdelijk afscheid. Noodzakelijk, waarom? Ik meen ook dat we dat ooit hier hebben overdacht. Maar ik weet wel, u kunt niet alles onderhouden. Doe ik ook niet. Maar het is wel belangrijk, hoor. In Handelingen 3, die toespraak van Petrus, dan staat het er zo. Dat de hemelen hem moesten ontvangen. Dat moet dus. De hemelvaart is ook een moeten. Het kon ook niet anders. Een noodzakelijke hemelvaart. Waarom dan? O, zoveel gemeenten. Kinderen, luister eens. Mag ik eens iets noemen? Waarom dat nou moest? U zegt, had er ook hier kunnen blijven? Nee, dat kon niet. Het moest, waarom? Nou, in de eerste plaats. Die hemelvaart is betaling. De zoon heeft alles betaald en nu gaat de vader ook betalen. Hij gaat zijn zoon betalen. Het loon geven op die ontzaglijke arbeid van Christus. O gemeen, dat ze daar toch iets van mogen kennen. Die gang van die stervende vriend. Hoe word ik geperst? Toen hij kroop. In die ontzaglijke benauwdheid. Want het is wat als de hel open gaat. Zult u dat nooit meer vergeten. En als u niet in de hel gelooft, dan moet u toch echt nog maar eens kijken. Of gooit u dat dan ook weg? Wat daar gebeurd is in Gethsemane. Golgotha, God verlaten. Dat is de hel. En u gaat de Vader betalen voor wat de Zoon gedaan heeft. Dat was ook overeengekomen. In die stille, nooit begonnen eeuwigheid had de Vader en Zoon door de Geest dat ook overlegd. En het was ook afgesproken. De Zoon zou alles betalen. Die straf dragen. Die wet volbrengen. Zijn volk opzoeken. En de Vader zou loon geven. Wat dan? Nou, heerlijkheid voor Christus. En een vrouw. Zijn gemeente. En de onderwerping van het geschapene. Eis van mij en ik zal u geven. De heiden tot een erfdeel en de einde der aarde tot de bezitting. Dat was afgesproken, dat moet dan ook. Maar God is geen mens dat hij liegen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Jawel. En daarom moest het ook. Dat is zijn loon. Hij die hier geleefd heeft in die pis wel van zonde nu. In die zuivere liefde. Die Merenberg. Hij die hier overladen is met smaadheid. Met leugentaal. Met verwensingen. Met vloeken. Daar wordt hij aanbeden. Geloofd. Geliefd. De wierookheuvel. Dat is de hemel. Liefde en lof. Gemengd. Is zijn deel. Dat is zijn betaling. Hij mag nu leven in de liefde. Hij mag nu leven te midden van de lofgezangen van engelen en van zijn verloste volk. Daar en hier, voor zijn troon en hier beneden. Hij heeft nog meer verdiend. Ook de heerschappij. Over alles wat is geschapen, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En de Vader schenkt hem de troon om daar plaats te nemen. En zijn moeder kroont hem met blijdschap. En nu is de Godsregering hem toevertrouwd. Door de Godsmens regeert God alles. Maar heel bijzonder zijn volk. Daar zet hij de arbeid voort. In het toebrengen van allen die nog rondzwerven hier als een verloren zoon buiten het huis. Om ze bij de zwijnentrog te brengen. Aan het einde te brengen. En dan weer terug te brengen. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Zo is hij daar gezeten. Dus zijn loon, dat is liefde. Dat is lof. Dat is de regering van alles wat geschapen is en de onderhouding daarvan, de ganse voorzienigheid en bijzondere tere zorg voor zijn kerk. Om die toe te brengen, te onderhouden, voor te leiden, thuis te halen, plaats te bereiden. Het is noodzakelijk. Noodzakelijk, want hij heeft het ook gezegd. Ik ga heen. En het zal tot nut zijn van u. Maar nu kan de trooster komen. Die wereldwijd kan arbeiden in het toebrengen van mijn volk. Maar heel bijzonder ook, geliefde. Er is nog iets in dat moeten, hè. Dat wil ik toch vanmorgen zeggen. Wij moeten ook van het zichtelijke verlost worden. Een zichtelijke Jezus, ja. Oh, dat zal zoet geweest zijn. Ik twijfel er niet aan. Vraag het maar aan Maria Magdalena. Ze heeft droge vol gedronken. Met zijn beeld. Ze kon hem niet meer missen. Maar toen hij weg was, toen wist het meisje het ook niet meer. En dan moet ze leren. Niet met een zichtelijke Jezus, maar met een geestelijke Jezus te leven. Niet op je ogen te vertrouwen, maar op het woord te vertrouwen. Ik ben met u lieden, ook al zie ik het niet. Maria, hier ook, ze zijn er wel, hè, die tobbende Maria's. Niet op je ogen vertrouwen, maar op het woord Hij heeft het gezegd, ik heb jullie met een eeuwige liefde. Dat is ook waar als u hem niet voelt. Op zijn woord vertrouwen, ik ben met u, ook al voelt u zich zo alleen. Dan wordt dat woord altijd weer waar. Nee, dat blijft altijd waar. En daarom moet de kerk sterven aan het zichtelijke. Ook daarom dat moeten, het is goed voor u. Om niet te wandelen met een zichtelijke Jezus. En heb ik hem al gekend naar het vlees. Nu ken ik hem niet meer naar het vlees. Ziende de onzienlijke. Zo wandelde ook Mozes. Zo moet de kerk ook wandelen. Hij moest heen gaan. Loon. Voorbereiding. Kerkvergaderend werk voortzetten. Wederhoren kroost. Thuis brengen. Maar het is maar tijdelijk. Want als de Heer Jezus is weggegaan, gemeente, dan komen daar twee engelen. En u kent de boodschap, lees het maar na, de versen 9 tot en met 11. Deze Jezus, die van u is heen gegaan, zal al zo wederkomen. Het is een noodzakelijk afscheid. Maar het is tijdelijk. Het is niet heel lang. Nee, het is helemaal niet lang zelfs. Voordat u hem zult ontmoeten. Wanneer zal dat zijn? Misschien straks of een uur al. Als u sterft. Als u sterft gaat u God ontmoeten. En hij zal uw rechter zijn. Zo snel kan dat al zijn. Het is maar tijdelijk. En zult u dan een vreemde Christus ontmoeten. Dan weet u wat u te wachten staat. Ik beleef niet altijd de pijn. Van wat dat is, maar werd wel eens gekend. Om dat te horen, ga weg van mij. Dan zult u hem zien, als uw rechter, vertorend rechter, omdat u niet wilde dat hij koning over u zou zijn. Kinderen, kus dan de zoon. Het kan wel eens heel snel zijn dat u hem ontmoet als uw rechter, die u dan moet verdoemen. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Het zal zeker geschieden, op de jongste dag. U zegt, dat kan nog wel een tijdje duren, dat kan. Misschien dat u eerder sterft dan dat Jezus wederkomt. Maar ontmoeten zult u hem. Het is tijdelijk. Het is tijdelijk. Eenmaal zal hij wederkomen. Op de wolken. En die wolken zullen zijn troon zijn. Daarvoor zullen wij allen vergaderd worden. Vergaderd worden. De laatste vergadering. We zijn voor de laatste keer bij elkaar. Hier ook. Schapen en bokken in één bank. Op één kansel. In één kerkraadsbank misschien wel. Daar voor het laatst. Dan uit elkaar. En nooit meer bij elkaar. Een man en een vrouw. Twee bij de molen. Twee op een bed. Twee op de akker. Dan uit elkaar. De een aangenomen, de ander verworpen. Waarom? De een was misschien wel ijveriger. Was op gezelschap misschien wel spraakzamer. Kon met even wel grotere zaken verhandelen. Dan die ander. Daar hadden we nooit zoveel van gehoord, hè? En weet je wat het verschil is? Die wortel, weet je nog? Die wortel. Waaruit die ene ziel wel leefde. Waar die ander alleen maar van sprak. Weet je het verschil? De ene een borg voor de ziel. Die ander alleen een borg voor het oog. Kon die veel over spreken. O, zo schoon, kon er hele preken over houden. Ben ik zo bang voor, hè? Maar die ene had het. Dat die ander alleen maar zag. God voor het leven. Die was zijn leven kwijtgeraakt. Vader in de hemel, die zorgde. Die hebben zoveel praatjes niet meer. Maar het onderscheid zal aan het licht komen. Eenmaal. bok of een schaap. Wij houden hier vaak schapen voor bokken en bokken voor schapen. Maar God vergist zich niet hoor. En je kunt als een wolf met een schaapskleed in de kerk zitten en aan het avondmaal komen. Maar God ziet wel of u een bruiloftskleed heeft of niet. Of u Christus hebt aangedaan. Of dat u misschien bent aangedaan met enige gedachten over Christus. Maar u moet hem aangedaan hebben. Het verschil zal dan aan het licht komen. Uw rechter zal u oordelen. Omdat hij uw redder niet mocht zijn. Het is een noodzakelijk afscheid. Het moest. Zijn loon. Lof, liefde, leiding. Zorg voor zijn kerk. De geest zenden. Die wereldwijd de kerk zal toebrengen. En ook zal toebrengen. Om te sterven van alles wat zichtelijk is. Maar het is maar tijdelijk. En heeft levenstijdelijk. En ik wilde wel. Dat ik in ieder ook de kinderen ervan zou kunnen doordringen. Maar ik had het mezelf ook niet eens. Heere, kom toch. Beleef maar voor een tijdje. En ik kan niet sterven zonder borg voor mijn ziel. En God voor mijn leven. En zorg nou dat je dat krijgt. Ja. Nou loopt heel Vriezenveen eraan voorbij. Ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Dat is toch een lief gebed hoor. Geef mij Jezus. En weet je wie dat het meeste zeggen? Die hem hebben. En weet je wie het meeste vraagt om hem te kennen? Die hem kennen mogen. Paulus, die kende Christus. Toch zegt hij dat ik hem kende. Het is maar voor een tijd en dan komt hij weder. Dan komt hij weder om zijn kinderen thuis te halen. Het wederhoren kroost. En ach, dan vanmorgen toch een zoete indruk van. Zomaar even. Gaat open, hè? Zelfs het wederhoren kroost. Altijd bij hem mag wonen. Wederhoren kroost. Kinderen die zo vaak weglopen, weer in de wereld bezig zijn, die hebben wel eens uitgeroepen, heren, het kan voor mij nooit meer. En als u me er buiten zet, dan heeft u volkomen gelijk. Ik verdien het ook niet, dat wederhoor ik roos. Altijd bij hem te laten wonen. Dat is zo even groot, geliefde. Nee, voor die weglopers, voor die verloren zonen, die alles erdoor gebracht hebben. Maar die met verlies eindigen. En is dat een zegen, hè? Als je nou eens met verlies mag eindigen. Dan een borg nodig die voor je betaalt. Als alles nou eens tekort mag wezen. Dat er een God is die geeft wat je mist. En dat is nou Gods volk, geliefde. En wederhoren kroos. En hoe zoet dat is? Nou, dat zal de eeuwigheid openbaren. Altijd bij hem te mogen wonen. En zullen we daar eerbiedig van zingen? 9e vers van Psalm 68. Het 9e van 68. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 68. altijd bij u zal wonen. En er wordt aan gewerkt, aan die eeuwige huisvesting van de kerk. Dat mag de kerk ook weten. Als deze aardse tabernakel, dit lichaam gebroken wordt, is gebouwd bij een huis in de hemel. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig. En hij zucht ernaar. Om daar te mogen zijn. Wederhoren kroos, vraag maar aan Paulus. Vervolger van de gemeente, een hater van God. Vraag het maar aan Maria Magdalena. Een hoer. 7 duivelen. Ervan verlost. Wederhoorig kroost. En vraag maar aan Rutte Moabitische. Waar ze vandaan gehaald is. Vraag maar aan Abraham, de vader gelovigen die op zijn knieën lag voor de maan en de zon en de sterren om die te aanbidden. En die na ontvangen genade nog zo menigmaal rondzwierven. En afzwierven. Kijk, dat je een rondzwerver bent, dat is nog niet zo erg. Maar een afzwerver, dat is vreselijk. Weer van huis weggelopen. Zoals het wederhoren kroost. Altijd. Heere, wordt u me dan nooit zat? Altijd bij u zal wonen. Het is maar tijdelijk, volk. En dan zult gij hem zien, de koning in al zijn schoonheid. Dan, als die engelen uitgesproken zijn. Ja, laat ik het zo maar zeggen. Dan gaat ieder weer zijn weegs. De Jezus naar Jeruzalem gegaan, boven. En de discipelen ook. Die gaan ook naar Jeruzalem, beneden. Afschaduwing van Jeruzalem naar boven is. Ze gaan allebei naar Jeruzalem. Een vreugdevolle voortzetting. Een vreugdevolle voortzetting. Vreugdevolle voortzetting. Waar lees je dat? Nou ja. U heeft het zelf gezongen. Waarom zong u het dan? Ja, omdat ik het opgaf. Nee, maar je moet nooit zingen wat een mens opgeeft, wat God opgeeft. Maar waar lees je? Nou, de discipelen, laten we daar eens op letten. Een vreugdevolle voortzetting, ja, want die gingen terug. En hoe gingen ze dan terug? Lucas 24. Met grote blijdschap. Met grote blijdschap. Gingen ze terug. En hoe verder dan? Nou, ze gingen. Is u dat dus opgevallen of niet? Naar twee plaatsen. De opperzaal, dat hebben we gelezen. En de tempel. Ze waren altijd op twee plaatsen te vinden. In die opperzaal bij elkaar. Vergaderd. Vergaderd. Hebben ze samen zout gegeten. Christus genoten. Dat was eenigheid. Dat was reinheid. Dat was smaak. Dan is het zoet. Als het zout er is. Begrijpt u dat? Ze waren in de opperzaal, biddende en smekende. Waarom? Kom, Heer Jezus. Met uw lieve geest heeft u beloofd. Kom, Heer Jezus, op uw wolken. Dat is er ook beloofd. Kom en haal ons thuis. Bidden en smeken. En dan gingen ze weer naar de tempel. God lovende en dankende. Zie daar de kerk. Vergaderd, biddende en smekende. En dankende en lovende, vreugdevolle voortzetting. Straks komt de Heilige Geest. En dan gaan ze erop uit. Jeruzalem, Samaria, tot de einden der aarde. voortzetting van de arbeid Christus naar boven, het hemels Jeruzalem en de kerk hier beneden. De arbeid wordt voortgezet. Vreugdevol? Ja, zegt u, zo gingen ze wel terug. Zo zal het wel niet gebleven zijn, hè? Jawel. Altijd. Ja, altijd. Hoe kan het dan? Wat is er op Pinksteren gebeurd dan? Ja, de Heilige Geest uitgestort. Wat is die geest? Dat is niet te zeggen zoveel. Een geest van overtuiging. Een geest als een vuur. Oh, zoveel. Maar dit. Weet u dat? Psalm 45. Zult u thuis nog eens lezen? Daar staat dat de Heer Jezus is overgoten met de Heilige Geest. Maar ook zijn kinderen, Pinksteren. Wat is dat voor een geest? Met vreugdeolie. Met vreugdeolie. Vreugde. Ook, ja, als u ontdekt wordt aan uw zondenschuld door de Heilige Geest, als die dierbare geest, ik zeg het nog een keer, u dooddrukt, al uw goddeloze leven eruit, omdat het is een des doodschuldige, dat op het vlak in het veld zou worden opgerapt door Christus onder zijn vleugelen, toen dekte ik u met mijn vleugel. Ja, in de nabeschouwing. Ik dank u dat gij toornig op mij zijt geweest. Menigmaal kijk ik verwonderd terug. Ontzettend in benauwdheid. En toch zo blij. Wat als ik het nou niet gezien had. En niet in die benauwdheid en engte was gebracht. Doorgeleefd. Op weg naar de hel doorgegaan. Vreugdeolie, ja. En het is toch een zaak van blijdschap. Hoe het went of keert. Niet de blijdschap van de wereld. Dat lijkt er niet eens op. Het is een stille blijdschap. Gemengd met verwondering. Met bidden en smeken. Ja. Laat blijdschap uw sterkte zijn. Kerkenraad. Vruchtevolle voortzetting. En daarboven, u heeft het gezongen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Luid bazuin geschal. Meldt het overal. Wat zijn ze blij geweest. Hè? Die engelen daarboven, gelooft u niet. En die kinderen. Die moeder, dat is de kerk. Hè? Zo blij. Wat een vreugde. Oh, het is zo vreugdevol, de hemel, weet u dat. Liefde en lof en vreugde. Heersen er altijd. En daar heeft die medelijdende borg Christus zijn arbeid voortzet vol vreugde. Want dat is zijn vermaak. Hefziba, naar u strekt zich mijn lust uit. Om al die kinderen, rondzwervende, dat wederhorenkroost, terug te brengen. Op te zoeken bij die varkensdrog. Die moeder achter het aanrecht, die zat te snikken, te wenen. Hoe kom ik tot God bekeerd? Om ze op te zoeken, die het niet meer weten. Die mensen hebben geraadpleegd, maar daar moet je ook aan sterven voor. Om neer te vallen. Dat is een liefdearbeid. Dat is zo vol vreugde. Om één voor één ze te overwinnen door de liefde. En ze zo leunend op zijn arm mee te nemen door de woestijn van dit leven. Dat voelt u toch ook wel, gemeente. Dat is een vreugdevolle voortzetting. En wat doet hij dan daar? Hier op aarde? Ja, ook, mag ik toch wel zeggen of niet? Vreugdevolle voortzetting. Wat doet de kerk op aarde dan? Onder de vleugels nemen. De jeugd van de gemeente. Al heel vroeg hoor. 12 jaar. 8 jaar, dus, dat is nog veel te oud. 6 jaar. Nog kleiner. Borstjes leren. Ledenboer. Al vroeg onder de vleugels nemen, kerkraad. De kinderen der gemeente. Om ze te leren. Die liefdedienst. En de gemeente onder de vleugels nemen. Af te schermen. Voor de wereld, zo u dat kan. Waarschuwen. Hier beneden is het niet. Ga niet op in de dingen van hier en nu. Maar ook de ouderen onder uw vleugels nemen. Dat ze ook in een oude dag nog verzorgd worden. In een liefdevolle omgeving. Zult u ervoor zorgen? Onder de vleugels nemen. U kunt geen mens bekeren, dat weet ik ook wel. Maar toch die liefdedienst aanwijzen en aanprijzen. Boven gaat de arbeid door. Dat zijn drie dingen, dat moet ik afsluiten. Hè? Het is maar tijdelijk alles hier, daarom. Eerste plaats verzekeren dat er een God is. Ach nee, laat ik me beperken tot deze zaken. Wat is nu die voortzettende arbeid daarboven door Christus? In de eerste plaats, ja, voorspreken. Als hier, en ik bid dat. Nou, zielen mogen vallen, ook vanmorgen, vanmiddag. Ik weet niet wanneer, maar voor uw sterven. Als een dood ongelukkige, een helwaardige zondaar. Dan komt Christus in de arbeid. Zijn geest die u aan het einde gebracht heeft. Het is voorbij. Naar recht verloren. U staat voor die rechter, u hoort uw doodvonnis. De rechter zegt, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Dan moet u weggeworpen worden. En daar staat Christus op. En die spreekt ten goede voor zo'n verloren mens. Als uw ziel nadert ten verderven. En het leven tot de dingen die doden. Dan zegt hij. Als u uw rechterplicht heeft geleerd. En moet zeggen alles tekort. En zo waarde voor eeuwig verloren te gaan. Dan staat hij op. En hij zegt vader ik wil niet dat deze. Die ik in mijn hart heb meegenomen. Die ik van u in de stille eeuwigheid heb gekregen. Dat deze ziel verloren gaat. Ik heb verzoening, kijk mijn vader. Ik heb betaald voor haar gevonden. Het zou het even groot zijn als je daar voorwerp van bent. Als je opstaat in de hemel of om vrijspraak bij de vader te bedingen. Maar ook voorbidden. Als Petrus valt in grote zonde, staat u op dat zijn geloof niet ophoudt. Vreugdevolle voortzetting. Ook dat derde. Om te vertroosten. Ook dat wonderlijke werk. Van vertroosten. Je op te zoeken. En weer op te richten. Maar heel bijzonder, geliefde. Ook. U van verzekeren. Ik leef en gij zult leven. En waar ik ben zult gij ook zijn. Zoete troost. En als vierde en laatste. Giet hij. Zijn geest. In die kinderen van God hier op aarde uit. Allemaal. Ook schonk gij mij de hulp van uw geest. Dus voorspreek. Voorbidden, verzekeren dat u er ook zult komen, maar ook vervullen, vervullen met die dierbare geest. En wat gaat u dan doen? Want over de geest wordt zoveel gesproken. Er zijn er heel veel die zeggen dat ze ook zo geestelijk zijn. En die kunnen nog zingen, en die kunnen maar uitgeven, en die kunnen zo hoog opgeven. En er is niks van God bij. Maar die echte geest. Als die uitgegoten wordt in de ziel. En dat doet Christus. Hè? Vervullen. Hij heeft mijn lichaam meegenomen, zegt de catechismus. En ik krijg zijn geest. En als ik die heb ontvangen, weet u wat ik dan ga doen? Dan heb je geen oog meer voor de dingen van hier en nu. Dan zie je geen trekken meer te staan. En dan word je opgeleid tot de dingen die boven zijn. Stad uw leven. De overdenking van eeuwigheidszaken. Dan raak je je vrouw kwijt en je kinderen. Dan raak je alles kwijt. Dan merk je niet meer de dingen die men ziet, die tijdelijk zijn, waar je nu op verkijkt. En dan wordt het niet af en toe is, dan mag ik oppassen. Nee, dan wordt dat uw leven. In deze dingen is het leven van mijn ziel, van mijn geest, de dingen die eeuwig zijn. En dan wordt u hard opgetrokken naar hem die daar gezeten, aan de rechterhand des vaders. Daar wilt u maar gedurig zijn. In zijn voorbidding begrepen. Door zijn oog gezien. In zijn handpalmen gegraveerd. Dat is uw leven. Eeuwigheidszaken te mogen overdenken. Dat zijn vreemdelingen, ja. Dat zijn vreemdelingen. Die kijken voorbij aan de dingen hier en daar. Maar die hebben een oog ontvangen om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Dat is nou echt leven. Vertoeven bij hem. En zijn in de dingen van de eeuwigheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Dat gaat voorbij. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus Jezus is. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Ja, dan begint het al hemelvaart hier. Opgetrokken. Ja, wel eens in de derde hemel, zegt Paulus. En u krijgt er een nagel bij. Een prikkel en een slag in uw aangezicht. Om u ook aan de grond te houden. Want genade zal genade blijven. Vreugdevolle voortzetting. Voorspreken, voorbidden, verzekeren en vervullen. En die arbeid gaat door. Maar is dat schoon, als er ook hier een volk mag zijn, dat gebakend is in de eeuwigheid. En dat het met Rudderfort mag zeggen: Heere, ik ben mijn hart kwijt. Ja, zegt de Heer, dat klopt. Dat heb ik meegenomen. Toen ik ten hemel voer, de kerker, ook uw ziel meegenomen. Ik ben mijn hart kwijt. Waar ben je dan een gezegende ziel? En dat we allemaal ons hart maar kwijt mogen raken. Waar is mijn hart nou? Dat is boven. En weet u wat er dan ook gebeurt? Ik zeg het heel eenvoudig hoor. En dat mag ik me wel kwalijk nemen. En dan zeg ik, Heere, u heeft mijn hart genomen, maar ik moet uw hart hebben. En wat mag het dan een groot wonder zijn als de Heere zegt, ja, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Dat is wat. Hij mijn hart en ik zijn hart. En straks komt het samen, als ik mag sterven. Om eeuwig bij God thuis te komen. Geliefde, het is maar tijdelijk. Een vreugdevolle voortzetting. Dat wens ik u van harte toe. Met de moorman. En hij reist zijn weg. Met blijdschap. Amen. Als Christus uw hart heeft meegenomen. Dan zult u het wel kunnen zingen, denk ik. Het 13e. Van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op haar nevens u toch lusten? 13e van Psalm 73. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. De trouwvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.